Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de grote podcastlas.
Veldheren is een productie van Corti Media en WPG Studios.
Corti Media.
Een Oekraïense doorbraak in het zuiden, maar de Russen reageren met extra troepen. En het is spannend op de Zwarte Zee. Rusland dreigt met aanvallen op commerciële schepen die Oekraïense havens bezoeken. En Oekraïne voert aanvallen uit op Russische marineschepen en doelen op de Krim. Wat gebeurt er op het water? Dat bespreek ik, Jos de Groot, met generaals buitendienst Peter van Umm en Marten Kuijf. En we hebben vandaag een speciale gast. Je luistert naar Veldheren. Wil je nog meer van ons horen of zien? Kom dat dan vooral doen in het theater. Dat kan bijvoorbeeld op 16 september in het Openluchttheater in Valkenburg of op 30 september in de Stadsschouwburg in Haarlem. Kaarten voor die eerste twee avonden zijn te koop via de websites van de theaters of kijk op kortimedia.nl/live. En als je dat wil, kun je naar deze aflevering ook verder luisteren via vriendvandeshow.nl/veldheren. In die extra aflevering beantwoorden we nog meer vragen van luisteraars. Dan een unicum in de geschiedenis van onze podcast.
Zeker, zeker.
Peter en Mart, want we hebben een gast die ik eens even netjes ga introduceren. Michiel Heijmans, welkom. We gaan het uitgebreid hebben over de Zwarte Zee vandaag. En ik dacht, ik zit hier elke week met twee landrotten aan tafel. Laten we er een keer een marineman bij vragen. Fijn dat je er bent.
Dank. Ik heb er zin in.
Mooi, wij ook.
Zeer vereerd.
Ik zal je even netjes introduceren. Je bent commandeur buiten dienst. Net als Peter en Mart kun je terugblikken op een imposante carrière. 36 jaar bij de marine gediend. Van 2010 tot 2011 de leiding over een permanent NAVO-vlootverband. Daarmee besteed je in de Indische Oceaan de Somalische piraten. En voerde je antiterrorisme operaties uit in de Middellandse Zee. Klopt allemaal, hè?
Ja, klopt helemaal.
Komen we daar straks uitgebreid over te praten. Peter en Mart, ik heb jullie voor de opname horen zeggen. Michiel, hele aardige vent voor een marinier.
Nee, voor een marineman.
Voor een marineman. Dat is een verschil?
Ja, hij is een vlootbaal.
Als wij landrotten zijn, dan zit hier een vlootbaal. Als je zo begint.
De toon is gezegd. Heb je nog verweer, Michiel?
Daar hoef ik geen verweer voor te hebben. Het is gewoon zo.
Okay, uitstekend.
Zandhazen en vlootbalen. Ja. Allemaal goede lui.
Ja. Nou, uitstekend. Allemaal vrienden hier. Gaan we eerst naar de actualiteit in Oekraïne. Want vorige week, Peter, sloten wij af. En ik denk een uur of drie nadat we hier de microfoons uit hadden gezet, kwam er een pushmelding en was er een vliegtuig neergegaan. Met daarin bleek later Wagner-baas Prigozhin. En jij sloot de podcast af met de woorden: nou, ik ga komende week toch nog eens op hem letten.
Ja, nou ja, ik zou de luisteraars eerst eraan willen herinneren dat ik na die opmars van Prigozhin richting Moskou, dat ik toen al heb gezegd dat hij toch wel goed moest opletten als hij in een flat liep. Want het zou zomaar kunnen zijn dat hij de raam zou vallen.
Het werd iets theatraler dan dat raam, hè?
Ja, ze hebben dat iets breder aangepakt, om het zo maar te zeggen. En sowieso ja, is het niet verstandig als je Prigozhin bent en je ook nog een keer met je hele top in één vliegtuig gaat zitten. Dat doen we in westerse landen ook niet met een regeringstop. Dus, ja,
les 1.
Ja, les 1 heeft hij al vergeten. Maar ja, hier wordt nog eens een keer bewezen dat wat meneer Poetin doet. Hij is niet kieskeurig bij het kiezen van zijn vrienden. Je mag lid van een motorbende zijn. Je mag een crimineel, een fraudeur. Maakt allemaal niet uit. Een oligarch die af en toe stoute dingen doet. Je mag zwaar nationalist zijn. Je kunt best een vriend van Poetin zijn. Maar er is één eis. Je bent loyaal aan hem. En als je die loyaliteit uiteindelijk schendt. Dan heeft de geschiedenis inmiddels wel geleerd. Dan betaal je daar duur voor. En mensen worden dan, zoals wij militairen zeggen, uit de voeding genomen. En dan zie je dat onmiddellijk daarna de propaganda in allerlei toonaarden begint. En allerlei scenario's worden dan neergelegd. Zodat het helemaal diffuus wordt, warrig wordt van wie zou het gedaan kunnen hebben. Wat is de oorzaak? Mm-hmm. En ja, ik bij wat er loskwam na deze actie, moest ik toch ook weer denken aan wat er allemaal loskwam na de MH17. Je ziet dat ze dan gewoon hun best doen om via allerlei kanalen de meest rare scenario's uit te brengen. Om uiteindelijk de feiten en de waarheden maar zo mistig mogelijk te maken. Maar uiteindelijk kun je wel zeggen dat er waarschijnlijk een plan is geweest. Ik heb wel eens eerder gezegd, shape the battlefield before you enter. Nou, dat heeft Poetin hier perfect uitgevoerd. Want toen
precaution. Ik denk dat misschien nog de belangrijkste vraag is, want je zegt inderdaad, de voorbereiding was getroffen. Ja. Maar waarom nu, als we er dus even van uitgaan dat dat vliegtuig inderdaad uit de lucht is gehaald door Poetin? Want helemaal zeker weten doen we dat natuurlijk niet.
Nee, dat doen we niet. Maar
ja. En dat gaan we ook nooit zeker weten. He, maar tik eens in op de computer Russen uit het raam. Mm. Dan krijg je een aardige indicatie van wat daar gebeurt.
Dat dit is hoe Poetin met disloyale tegenstander.
Wat opvallend is dat vandaag een mededeling kwam, is dat de producent van het vliegtuig, Embraer in Brazilië, nog niet is verzocht door de Russische regering om een onderzoek te starten naar het neerstorten van het vliegtuig. Dat is opvallend, want dat is een van de eerste dingen die er gaat gebeuren. Want je wil kunnen uitsluiten dat het een productiefout is. En het feit dat dat niet gebeurt is wel een indicatie dat er toch iets meer aan de hand is dan toeval, ja. Om het netjes te zeggen.
En waarom nu, Peter, denk jij?
Nou, ik denk dat Poetin en zijn clan heel duidelijk voor de geest hadden dat precaution een groot draagvlak heeft in hun land en in de krijgsmacht en in overheidsinstellingen. Dus die kun je niet zomaar aan de kant schuiven. En na die opmars waren er al gelijk signalen dat de Russische functionarissen naar de Afrikaanse landen toe gingen, opeens wel. En daar spraken met alle counterparts van Wagner. Dus ja, die waren toen al bezig om te kijken van wat is hier aan de hand en hoe kunnen we dat invullen. Recentelijk, nu deze dagen, hebben we het horen gekregen dat het wederom gebeurd is. Maar daarnaast, Wagner werd gedwongen min of meer om zijn zware wapens in te leveren. Allemaal stapsgewijs. Er moesten veel strijders naar Wit-Rusland, uit Rusland. Je kreeg signalen van overlopers, als ik het even zo mag noemen. Mensen van Wagner die naar de reguliere strijdkracht gingen of naar een andere private military company. En die daar naartoe gezogen, getrokken werden. Je kreeg te horen dat er een nieuwe private military company werd opgericht die de rol van Wagner mogelijk zou kunnen overnemen. Nou, dan hebben we het al eerder gehad over dat die organisatie moest contracten gaan tekenen. Recentelijk moesten alle medewerkers van dit soort bedrijven moesten een eed af gaan leggen op de Russische staat. Dus er werd van alles geregeld om Wagner maar minder relevant te maken. En het risico kleiner te maken dat als je precaution aangrijpt, dat er dan nog een machtsfactor in de Russische staat zelf is die dan nog eens een keer kan reageren. Dus ze hebben dat reactievermogen zo laag mogelijk gebracht. Ja, en als er dan een moment komt dat precaution met een paar van zijn chiefs in één vliegtuig gaat zitten, ja, dan is het speelveld zo dat je op dat moment kunt ingrijpen. Dus vanuit de kant van de Russen is dit denk ik een goed uitgevoerd plan. Niet dat ik het er mee eens ben, maar als je het zo beschouwt, dan hebben ze het handig gedaan.
Ja, ja. Als het zo is. Even nog de restrictie maken. Maar ik wil twee dingen aan toevoegen. Het eerste is, als je in de inner circle zit van het Kremlin, de vijf mensen, waaronder Poetin, waaronder Gerasimov en waaronder Shoigu, die zijn telkens onaantastbaar gebleken. Wat er ook gebeurt. Hè? Dat is wat het Kremlin leidt. Het tweede is van Shirovikin, de man die de operaties in Oekraïne voor een lange periode heeft geleid, maar ook de verdedigende linies heeft gemaakt, waar de Russen zich nu achter verschuilen. Ook daar is niets meer van gehoord. Dus ik ga komende week
Heel goed dat hij ontslag heeft gekregen. Dat is het enige
wat daarmee gebeurt. Dus Dat is wel een cliffhanger. En een derde is, je kunt een organisatie ontmantelen. Maar er zijn heel veel verhalen dat Prigozhin door zijn mannen werd gedragen. En je hebt dus mensen rondlopen, nu op dit moment met militaire vaardigheden en capaciteiten, die een diepgaande hekel hebben aan het establishment in Moskou. Ik zeg niet dat je dan een keertje terug gaat zien, maar ook voor Poetin is het landschap er niet veiliger op geworden.
Als we dan kijken naar het slagveld, een plaatsnaam die deze week veel opduikt in de krantenkoppen, in de nieuwsberichten, dat is Robotyne. Vorige week ook hier besproken en Oekraïns leger meldt nu, die plaats is ingenomen en dat wordt best wel gevierd. Dat wordt best groot gemaakt. Is dat een grote overwinning voor de Oekraïners?
Jijn, zou ik zeggen. Kijk, we weten, vorig jaar uitgebreid behandeld, dat de strategie van Oekraïne is niet de grote stap, maar 100 kleine stappen. En soms hebben mensen daar nog wat moeite mee om dat qua doctrine te accepteren. Daarmee zijn ze inmiddels zo ver gekomen dat ze door de eerste verdedigingslinie heen zijn. Robotyne betekent feitelijk dat je door de eerste linie heen bent. De vraag is, hoeveel tempo kun je maken richting tweede en derde linie? Dat weten we niet. We weten wel dat bijvoorbeeld heel veel zware middelen van Oekraïne daar zijn ingezet. Dus die zowel van het westen hebben gehad, tanks en panzervoertuigen. Dus dat duidt ook wel op een zwaartepunt daar. Maar tegelijkertijd wordt natuurlijk in het noorden druk uitgeoefend door de Russen bij de Svatovsk-Kremina-lijn richting Kupjansk. Om eerlijk te zeggen, militair gezien maak ik hem daar niet veel zorgen, want Kupjansk ligt achter een rivier voor een gedeelte. Dat is ontzettend moeilijk trein, zeker de eerste kilometers, om een opmars te hebben. Maar je ziet dat er een soort spierballengevecht aan de gang is. Wie kan het meeste voortgang krijgen op welk terrein? Nou, je ziet dat de Russen nu moeten reageren op wat er gebeurt bij Robotyne, want die halen reserves uit de omgeving van Gerson weg en zetten ze daarin. Dus ze reageren op wat Oekraïne doet. In het noorden, bij die Svatovsk-Kremina, zien we dat nog niet gebeuren. Maar het is echt een beetje spierballentaal wat we nu zien. Feit is wel, als Oekraïne in staat is om door te trekken naar het zuiden en 20, 30 kilometer verder kan komen, dan zit je in de tweede verdedigingslinie, dan ben je met je verdragende artillerie al in staat om de Russische bevoorradingslijnen aan te grijpen. En dan wordt het voor de Russen uitermate kwetsbaar. Want of ze gaan via de Krim, dat is kwetsbaar, of ze gaan over land. En als je dan die lijnen naar Mariupol en Melitopol kunt afsnijden, dan heb je als Russen nog groot probleem dat je nu hebt.
Ja, want ik begrijp, ze zijn op weg onder andere in de richting van Tokmak, waar een belangrijke spoorlijn loopt, toch?
Tokmak is eigenlijk, zei ik afgelopen week, het hengsel in de verdediging van de Russen. Als je dat hebt, dat is het scharnier. En dan zit je midden in die tweede linie. Maar je ziet ook dat eigenlijk praat over een soort Maginot-linie. Iemand maakte dat vergelijk, maar er is bijna 6 maanden aan gewerkt. Zo niet meer aan deze linie.
Ja.
En je ziet dat elk nadeel van zijn is ook het voordeel. Ze zitten achter mijnvelden, achter loopgraaf, het is voorbereid. Maar je kunt ook geen gedeelte van de linie onbezet laten, want daar maakt de Oekraïne dan gelijk gebruik van. Dus het vreet ook mensen in mentaal opzicht. Want 900 kilometer frontbezetting in de loopgraven zitten, op een gegeven moment heeft dat het effect op het moreel en het leiderschap van de troep. Terwijl Oekraïne als aanvaller kan kiezen waar ze offensief gaan
handelen. En ik begrijp dat de Russen inmiddels hebben besloten om bij te schakelen. Dat er extra troepen onderweg zijn naar dat zuiden. Dus ze maken zich toch een beetje zorgen, denk ik dan, als leek.
Ja, het is wat Mart zegt. En de meldingen die we krijgen, die geven ook aan dat het redelijke elite troepen zijn die ze daar naartoe sturen. Die haal je niet voor niks daar naartoe. Dus ze maken zich daar zorgen over. En ja, op het verhaal van Mart zou ik 2 dingen willen toevoegen. Eén, de Oekraïners hebben een soldaat van hun toegestaan om eens uit te leggen hoe grondig en hoe goed die Russische verdedigingsstelsels waren. En dan zie je dat, ja, dat kunnen ze dus echt goed, die Russen. Dat hebben ze verdomd goed gedaan. En daarom zie je ook, begrijp je ook beter, dat Oekraïne daar gewoon heel veel moeite in moet steken om dat te vermeesteren. En de tweede opmerking is dat richting Kupjansk krijgen de Russen nu een beetje een koekje van eigen deeg. Want die lopen daar nu ook weer tegen mijnenvelden aan die of nog door hunzelf waren neergelegd of die nu door de Oekraïners worden neergelegd. Dus ook de Russen krijgen nu de problemen met de mijnen.
Welke doelen zou Oekraïne moeten bereiken om hier een strategische winst uit te boeken? Misschien ook wel met het oog op uiteindelijke onderhandelingen.
Nou ja, uiteindelijk hebben de Oekraïners nu zelf ook gezegd. Hè, één Oekraïense commandant heeft gezegd van ons doel is de zee van Azov. Daar moeten we kunnen komen. Ja, Mart zei het net eigenlijk al. Je hoeft daar niet per se fysiek helemaal te komen. Als je maar invloed hebt op het hele terrein tot aan die kuststrook. Ja, dan kun je gewoon afsnijden wat er als logistiek naar de Krim zou moeten gaan voor de Russen. En ja, als je dat voor elkaar krijgt, dan heb je strategisch toch echt wel iets bereikt.
Iets interessants daaraan toevoegen. Uit meerdere bronnen blijkt dat het westers materiaal wat wordt ingezet, wel wordt geraakt, ook wordt uitgeschakeld. Maar twee dingen zijn anders dan met Russisch materiaal. Veel van dat materiaal kan worden hersteld in werkplaatsen die relatief dicht achter het front liggen. En het tweede is dat de bemanningen van die voertuigen er relatief veilig uitkomt. Daar zie je wel het verschil in filosofie dus. Tussen Rus optreden, we begonnen met Poetin en de waarde van mensenlevens, zie je wel het verschil. Dus dat westmateriaal wordt wel geraakt. Natuurlijk, als je aanvalt, word je ook geraakt. Alleen de hele filosofie van veiligheid, maar ook het kunnen herstellen van de voertuigen, ja, dat schijnt zich toch uit te betalen.
We gaan nog iets verder naar het zuiden afzakken. We gaan richting de Zwarte Zee. Sinds Rusland in juli de graandeal opzegde, dreigt het land met aanvallen op commerciële schepen die de Oekraïnse havens bezoeken. Oekraïne kondigde eerder deze maand een tijdelijke corridor aan die schepen dicht langs de Europese kust laat varen om de Russische blokkade te omzeilen. Deze week maakte het tweede schip gebruik van die corridor, vooralsnog zonder problemen. Michiel Heijmans bij ons aan tafel, commandeur buiten dienst dus, marinier met expertise waar we hier...
Nee Jos, hij is marineman. Hè?
Dit is fout als ik marinier zeg.
Mariniers zijn...
We willen het nog één keer even goed uitleggen.
Ja, de mariniers zijn de voetsoldaten, de infanteristen van de marine, die van veelal van schepen op het land worden gezet om daar hun ding te doen. En de marinemensen zijn de mensen die de schepen bevaren en daar vanaf
nooit meer fout zeggen.
Ja. Ja, veiligheid op zee en veiligheid vanuit zee.
Ja, want laten we even bij de basics beginnen. Als marineman, wat is nou precies je taak eigenlijk? Waarvoor is de marine op aarde?
De marine is vooral op aarde om ervoor te zorgen dat de zeeën veilig blijven. Omdat wij allemaal wereldwijd afhankelijk zijn van vrije routes op zee. Denk bijvoorbeeld aan het Suezkanaal, heel bekend. Hè? We hebben gezien dat één schip daar aan de grond liep. Ja. En wat een enorme problemen dat heeft gegeven. Maar het geldt eigenlijk voor alle zeeroutes. 90% van alle handel ter wereld gaat over zee. Van oudsher, al vanaf de middeleeuwen, is het van belang dat we veilige routes hebben om die handel te kunnen zekerstellen. En daarnaast zijn heel veel mensen afhankelijk van voedsel, vooral eiwitten, vanuit zee. Dus ook de visserijbelangen moeten beschermd worden.
En wat maakt nou die Zwarte Zee in dit verhaal zo'n ontzettend belangrijke plek?
Ja, de Zwarte Zee is eigenlijk een binnenzee, zou je kunnen zeggen. Toch wel vrij groot, rond de 1150 kilometer breed. Nou, dat is van hier naar Zuid-Frankrijk, dat is best een end. En zo'n 220 kilometer van noord naar zuid. Aan de Zwarte Zee grenzen een aantal landen die ook volledig afhankelijk zijn van de handel voor die Zwarte Zee. Zwarte Zee is bijvoorbeeld van belang voor Georgië, voor Bulgarije, voor Roemenië, maar natuurlijk ook voor Rusland en ook voor de Oekraïne. De Russen hebben nog wel wat havens in het noorden. Nu met de klimaatverandering gebeurt er wel iets. Maar in het verleden konden de Russen bijna niet meer de zee bereiken, behalve nog even via Kaliningrad in de Baltische Zee. Dus de Zwarte Zee is voor hen van strategisch belang. En de Zwarte Zee is ook van belang voor voedseltransporten, graan, maisolie en dergelijke. Er zijn gasreserves, er wordt ook energie door getransporteerd. En het is zelfs onderdeel van de nieuwe Chinese zijderoute.
Waarom is de situatie op dit moment zo spannend? Ik zei het net zelf in mijn woorden heel kort, maar jij als marineman, wat gebeurt daar?
Nou, we zien bijvoorbeeld dat de handelstransporten, en ik denk met name aan het graan, maar ook aan andere bevoorradingen, dat die door de huidige oorlog tussen de Oekraïne en Rusland behoorlijk in het slop zijn geraakt. En we zien ook dat de Oekraïne vrijwel geen marine meer heeft. Het is natuurlijk, wil je een veiligheid op zee kunnen creëren, heb je een marine nodig.
Hoe komt dat?
De Russen hebben in 2014 al het grootste deel van de Oekraïnse marine of overgenomen of vernietigd. En het laatste stukje van de marine is eigenlijk in het huidige conflict...
2014 is de annexatie van de Krim.
Annexatie van de Krim, ja. Is in het huidige conflict eigenlijk gebeurd. En het laatste grotere schip van de Oekraïnse marine, een fregat, hebben ze zelf uiteindelijk in Odessa tot zinken gebracht om te voorkomen dat de Russen het te pakken zouden krijgen. Dus als je nu kijkt naar wat de Oekraïne nog heeft. Ze hebben op de rivier een aantal patrouilleboten, een stuk of 12... Moet u denken aan een 10, 11 meter lang met machinegeweren, granaatwerpers erop. Die hebben ze van de Amerikanen gekregen. En ze hebben natuurlijk nog wel wat andere kleine bootjes, waarmee ze onder andere al een aanval heel gedurfd op de Krim hebben gedaan. Mm-hmm. Om daar ook een raketinstallatie uit te schakelen. En dat was natuurlijk ook een psychologische slag voor de Russen. Dat daar ineens toch Oekraïners kans zagen om ongemerkt daar een voet aan wal te zetten.
Ja, want wat was dat precies voor aanval?
Dat is recent gebeurd.
Dat is heel recent gebeurd, 23 augustus.
Ja. Wat was het precies voor aanval? Ik wil daar graag even bij stilstaan.
Dit is echt een speciale operatie geweest.
Speciale eenheden geweest, special forces. En dan in dit geval maritieme special forces. Nederland heeft die overigens ook. MARSOF, de Maritime Special Forces. Mm-hmm. En die hebben daar voet aan land gezet. Die hebben een raketinstallatie onschadelijk gemaakt. Een kustverdedigingssysteem aangepakt. Dat hebben ze met kleine, snelle bootjes gedaan. Waar een beperkt aantal mensen op kunnen zitten. Maar ze hebben het wel gefixt.
Ja. Weet je wat ik nou niet snap, Michiel? Dat snap ik echt niet. Je had de vlaggenschip, die Moskva, die is gezonken. Ja. Ze hebben een haven aangevallen waar een landingsschip is gezonken. Nu gebeurt dit weer. Het lijkt erop alsof Oekraïne elke zwakke plek in de verdediging, of waar Russen niet attent zijn, of ze die uitbuiten, is er bij de Russen marine een soort sfeer van wij zijn groot, ons kan niks overkomen. Mij valt het wel op hoor.
Nou, dat is zeker in het begin het geval geweest. Ik denk dat ze nu wel heel erg geschrokken zijn en getriggerd zijn. Ook door de aanvallen op de bruggen. Je ziet dat de Russen proberen nu barrières daar omheen te leggen, zodat die zeedrones die brug in ieder geval niet meer kunnen bereiken. En ook de schepen die binnen liggen in Sebastopol niet meer kunnen bereiken. Maar hetgeen wat daar vaart, daar kun je geen drijvende barrière omheen leggen. Dus ze moeten ontzettend op hun kievive zijn. Ook al omdat die zeedrones hele grote afstanden kunnen afleggen tot wel 800 kilometer ver. Met een grote explosieve lading. Denk aan zo'n 300, 400 kilo.
Maar ik zie het meer als een compliment aan de Oekraïners.
Ja, zeker.
Die, laat ik maar zeggen, de mazen in het net weten te vinden. En toch iedere keer weer uitzoeken waar ze de Russen echt pijn kunnen doen. Niet alleen fysiek met effecten, maar ook wat Michiel al aangeeft, psychisch. En dat is aanvankelijk in het begin van de oorlog. Michiel, corrigeer me als ik het fout heb. Maar kwamen de Russen met hun schepen dicht bij de Zuid-Oekraïnse kust. Ja, en dreigde zelfs met landingsschepen dat ze een landing zouden doen. Dat hebben ze niet meer gedaan sinds ze die Moskou hebben uitgeschakeld. En blijven de Russische schepen veel verder weg. En dan gaan de Oekraïners toch kijken van oké, hoe kunnen we bij die schepen komen die verder weg zijn. En dan hebben ze zelf dus uiteindelijk maritieme drones gefabriceerd. Waar ze dan dit soort aanvallen mee doen. En dan denk je, nou, dat is knap. En dan weten ze toch nog weer iets anders te vinden door dan op de meest westelijke punt van de Krim om daar die landingsoperatie te doen. En ze hebben, nou, ik heb begrepen, ook twee hele grote radars uitgeschakeld. En dat is wel van enorm belang, want voor zover ik heb kunnen nagaan, die radars die dekten gewoon het luchtruim af van het zuidelijke deel van Oekraïne en een groot deel van de Zwarte Zee. Waardoor je de Russen dus behoorlijk pijn doet. Maar misschien kijk jij er anders naar, Michiel.
Nee, het heeft de Russen absoluut pijn gedaan. Het is niet dat ze daar niets meer hebben. Ze hebben nog veel meer installaties op de Krim. Maar ze zijn zeker nu aan het denken gezet. En ik verwacht ook dat we nog wel meer van dit soort aanvallen zullen zien. Ook met drones vanuit de lucht, maar ook met drones vanuit zee. En wat nog niet genoemd is, maar wat een heel gevaarlijk wapen is, dat zijn de zeemijnen. Zowel de Russen als de Oekraïners beschikken over zeemijnen. En die zijn niet alleen van gevaar voor marineschepen, maar zeker ook voor koopvaardijschepen.
Hoe ziet een zeemijn eruit?
Je hebt een aantal soorten zeemijnen. De meer ouderwetse, die iedereen wel kent, is zo'n drijvende bol met van die stekels. Als je daar opvaart, dan explodeert die.
Ja.
Maar er zijn hele slimme zeemijnen tegenwoordig, die op de bodem van de zee gaan liggen, neergelegd worden. En die hele goede microfoons hebben, als het ware. Hydrofoons heet het onder water. En die luisteren naar wat er voorbij vaart. En die kunnen zelfs zeggen van nou, ik zie nu dat er mijnenbestrijdingsvaartuigen voorbij komen. Dat zijn er 3. Daarna komen de koopvaardijschepen. Die hebben een heel ander geluid. Veel zwaardere machines, grotere schroef. En nu laat ik mezelf los van de zeebodem. En word ik al dan niet actief naar dat schip gestuurd en ontplof ik.
Want ik zou zeggen, zo'n bol met stekels. Ja, die, ik neem aan dat die schepen toch ook weer zo slim zijn dat ze die misschien zien liggen. Of is dat niet zo?
Overdag zou dat kunnen. Maar dan nog in een wat ruwere zee moet je hele goede uitkijk houden. Maar 's nachts zie je die absoluut niet liggen. En ze hebben nauwelijks wat we noemen een radarreflecterend oppervlak. Okay. Dus ze zijn ook op de radars nauwelijks te zien.
Ja. Maar Michiel raakt daar aan de, toch wel de complexiteit van het vechten van een marine op het water. Want op het water, als je op het water bent, je kunt je niet verstoppen. Het water is overal even hoog.
Jullie hebben de pionierschop, je graaft een kuil.
Wij graven een kuil, ja. Nou, je kunt nog met een onderzeeboot kun je natuurlijk onder het water. Je kunt mijnen in en onder het water leggen. En dan heb je nog het luchtruim boven je. Dus ik noem het maar even die marine mannen en vrouwen, zijn altijd in de meerdere dimensies aan het vechten. Want de dreiging kan van alle kanten komen. En dat maakt het best wel complex voor het maritieme gevecht.
Michiel, hoe zit dat juridisch? Zijn dat internationale wateren? Kun je daar zomaar overal mijnen neerleggen? Of?
Nee, dat mag uiteraard niet.
dat wil niet zeggen dat ze het niet doen.
Dat wil niet zeggen dat ze het niet doen. En er gebeurt heel veel wat niet mag, maar het gebeurt natuurlijk wel. Je hebt uiteraard de territoriale wateren. Die kent iedereen wel. Dat is 12 zeemijl uit de kust. Een zeemijl is 1852 meter. Dat behoort tot het territorium van je land. Dus ook in de territoriale wateren van Bulgarije en Roemenië zullen de Russen zich niet bewegen.
Michiel, even voor de luisteraars. Michiel noemt hier 2 NAVO-landen.
Ja, dat wilde ik net. Ja, dat zijn 2 NAVO-landen. Turkije is natuurlijk ook een NAVO-land. Ja. Het grootste land met grootste kustlijn aan de Zwarte Zee. Dus daar zullen de Russen zich ook niet wagen. Het schip wat de Russen laatst onderzocht hebben, geënterd hebben, zal ik maar zeggen.
Ik ga je een vraag over stellen, want daar heeft een luisteraar ons een vraag over gestuurd. Iemand via Twitter, X heet het tegenwoordig, hij heet Mosselman 9. Is maar gezegd. Hij
zou een marineman kunnen zijn.
Zou een marineman kunnen zijn. Hij vraagt ons, onlangs hebben de Russen een Turks vrachtschip op de Zwarte Zee geënterd. Mag dat zomaar? En zou het vrachtschip zich daartegen mogen verdedigen? Valt zo'n raid niet te zien als een aanval op de NAVO?
Nou, het is gebeurd buiten de territoriale wateren van Bulgarije. Weliswaar net daarbuiten, maar het is daarbuiten gebeurd. Het is wel zo dat in tijd van oorlog, als jij het idee hebt dat schepen wapens en dergelijke vervoeren die tegen jou gebruikt zouden kunnen worden, dan kun je op volle zee wel degelijk schepen controleren. Het is in dit geval wel met redelijk wat geweld gebeurd. Maar uiteindelijk zijn er geen mensen gewond geraakt. En het schip mocht daarna weer doorvaren. Want het had ook geen wapens of andere verboden waar aan boord.
Ik wist niet dat schip onder Turkse vlag voer. Ja. Maakt het wel extra pregnant. Ja.
Dat beschouwen we dan dus niet als een aanval op de NAVO.
Het was een koopvaardijschip, geen marineschip. Mm-hmm. Dus het wordt zeker niet beschouwd als een aanval op de NAVO. Bijvoorbeeld zoals in artikel 5. Een aanval op 1 is een aanval op alle. Ja, een van de kernwaarden van de NAVO.
Wie mogen er eigenlijk varen op de Zwarte Zee?
In principe is iedereen vrij om daar te varen. Behalve. Het verdrag van Montreux is een verdrag dat is afgesloten in 1936. Dat was vooral bedoeld destijds om het Italiaanse fascisme tegen te gaan. Men was bang dat de Italianen hun invloed zouden uitbreiden in de Zwarte Zee. En er is toen na lang onderhandelen een verdrag gesloten tussen Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Japan, gek genoeg, Frankrijk.
Ligt toch eindje uit de buurt, zou ik zeggen, zou ik denken.
Maar. En nog een paar landen, maar bijvoorbeeld Italië en de Verenigde Staten zijn daar niet bij betrokken geweest. En in dat verdrag is bepaald dat er maar een beperkt aantal schepen tegelijkertijd de Zwarte Zee binnen mogen van landen die daar niet origineel thuis horen. Er zijn maximaal 9 schepen. Er is ook bepaald dat hele grote oorlogsschepen, marineschepen, zoals vliegdekschepen, carriers, mogen daar niet naar binnen, überhaupt niet. Er is ook bepaald dat alleen de schepen die hun thuishaven in de Zwarte Zee hebben naar binnen mogen. En vrij recent, aan het begin van de oorlog, op 28 februari... hebben de Turken op grond van artikel 19 en 21 uit dat verdrag... dat wil zeggen, als er een dreiging is of een oorlog is... dan mag je schepen de toegang ontzeggen... zijn een aantal schepen geweigerd om door de Dardanellen en de Bosporus te varen... naar de Zwarte Zee, omdat zij daar niet hun thuisbasis hadden.
Mart, als historisch geweten van deze podcast... is die Zwarte Zee altijd historisch zo'n belangrijke plek geweest?
Het antwoord is ja, natuurlijk. We kennen allemaal de gevechten in de Eerste Wereldoorlog. Dardanellen natuurlijk, Australië. Waar de bijnaam de Diggers vandaan is gekomen... van de Australische infanteristen. De Diggers, hè, want daar hebben ze de loopgraven gegraven. Maar ik heb wel een andere vraag die daaraan is gerelateerd. Want die Dardanellen speelt een cruciale rol. Want de Russen was de zuidelijke uitgang, zeg maar, naar de Middellandse Zee voor hun vloot. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, Poetin wordt gedwongen te reageren op de expansie van het Westen. Maar is het niet zo dat Poetin ook al jaarlang bezig is met de expansie? Want hij heeft volgens mij nu havens noord van Libanon aan de Middellandse Zee. Dus de Russische vloot hoeft per se niet meer deels door die straat heen. Want die kunnen gewoon zo de Middellandse Zee op. Is dat, zie je dat goed? Of?
Nou, ze hebben daar wel havens, maar ze ontbreken de logistieke ondersteuning daar.
Oh, okay.
En ook de reparatiefaciliteiten en dergelijke. Dat hebben ze daar niet. Oh, ze hebben natuurlijk, de Tartus is een basis in Syrië van de Russen. Daar kunnen ze inderdaad schepen tijdelijk neerleggen. Maar het is niet zo dat je daar langdurig vanuit kunt opereren zonder een hele goede logistiek. Ja. Zonder logistiek, maar dat weten de mannen van de landbouw misschien nog beter dan ik, staat gewoon alles stil.
En maar dat laat dus zien dat die Dardanellen en de Bosporus nog steeds van cruciaal strategisch belang is voor de Russen.
Absoluut. En een saillant detail. De Turken zijn van plan om een kanaal te gaan graven tussen de Zwarte Zee en de Middellandse Zee van zo'n 50 kilometer lang. Dat kanaal komt dan, dat gaat heten het Kanaal van Istanbul. En op dat kanaal is het verdrag van Montreux niet van toepassing. Dus daar zullen ze iets anders voor moeten gaan bedenken.
Waarom niet?
Omdat het verdrag van Montreux expliciet zegt dat het gaat om de Dardanellen en de Bosporus.
Okay. Waar ik nou wel benieuwd naar ben, in deze podcast hebben we het natuurlijk vooral over de landoorlog, waar natuurlijk een frontlijn van 900 kilometer ligt. We hebben vaak besproken van, nou, die luchtmacht blijft toch nog een beetje aan de grond. Nu wordt het steeds interessanter daar op die Zwarte Zee. Zou je zeggen dat er ook al sprake is van een zeefront?
Ik vind dat eigenlijk nog wat te sterk uitgedrukt. Ja, er is wel een soort van front. Maar het is absoluut niet op de schaal waarop we nu het front op het land zien. De partijen zijn ook eigenlijk ongelijk. De Russische marine heeft daar een groot aantal schepen liggen. Heeft daar heel veel sea power. Terwijl de Oekraïners, daar hebben we het over gehad, het op een hele slimme wijze doen hoor. Ze delen echt plaagstootjes, ik zou zeggen stoten uit. Maar het is niet zo dat we daar op grote schaal op dit moment een zeeoorlog gaan zien. En het zal ook niet zo zijn dat het Westen de Oekraïne kan ondersteunen met marineschepen. Ze mogen überhaupt al niet naar binnen door de Bosporus en de Dardanellen. Dus die kun je daar ook niet krijgen. Dus dat blijft relatief beperkt tot kleinere patrouilleboten zoals de Amerikanen, zoals ik zei, hebben geschonken.
Maar er wordt wel boven gevlogen. Ja? En we kennen de verhalen inmiddels van de Amerikaanse drones die met spionageactiviteiten bezig zijn boven internationale water in het internationale luchtruim. En die dan toch gehinderd worden door Russische vliegtuigen. Dus ook in de lucht is dat gebied wel van belang.
En wapens als zo de Storm Shadow en de Taurus, die kruisraket van de Duitsers, hè, die ze mogelijk gaan leveren met een tracht van 500 kilometer, maar dan beperkt. Zou die ook tegen schepen kunnen inzetten? Tegen Russische schepen in de Zwarte Zee? Of zijn die daar niet voor geschikt? Moet je daar echt specifieke wapens voor hebben?
In principe zijn die wapens daar niet direct voor geschikt. Dan moet je meer denken aan de Neptunus-raketten bijvoorbeeld, of de harpoenraketten.
Goeie
Neptunus
naam.
Is ook gebruikt om de Moskwa tot zinken te brengen. Ja. Die raketten zijn er veel meer voor geschikt.
Ik wil even nog vragen, Michiel. Wij hebben het hier regelmatig over het belang van de Krim. Hoe belangrijk is Sebastopol als maritieme haven nu voor de Russen? Want we weten, daar hebben we het eerder over gehad, als de Oekraïners dichterbij komen, dan kunnen ze misschien Sebastopol aanpallen. En als ze de middelen krijgen waar Mart het over heeft, of die dadelijk kunnen benutten, dan kunnen ze Sebastopol gewoon aanvallen. Dus hoe belangrijk is die haven voor de Russische marine?
Ja, de haven is zeker van belang voor de Russische marine. Omdat je vanuit die haven veel dichterbij het Oekraïense grondgebied bent. En ook vanuit die haven dichterbij de handelsroute naar de Oekraïne toe. De andere haven of marinebasis is natuurlijk Novorossiysk. Die ligt toch een stukje verder weg. En daar zijn overigens ook al aanvallen geweest.
De luisteraars kunnen niet op de kaart meekijken die we hebben. Maar hier, misschien kun je dat even duiden waar die ligt.
Dat ligt aan het oosten, aan de oostelijke kant, noordoostelijke kant van de Zwarte Zee. Vlakbij de Zee van Azov. En de Zee van Azov heet wel de Zee van Azov. Maar dat is eigenlijk een binnenmeer met een diepte van ongeveer 14 meter. Daar kun je niet zo heel veel. Dus die zee is minder strategisch van belang dan de Zwarte Zee.
Wat ik toch wel heel interessant vind, want we constateren hier, de Oekraïense marine is ongelooflijk uitgekleed. En tegelijkertijd bespreken we net hoe ontzettend effectief ze kunnen zijn met kleinere operaties. Zou je dan niet ook kunnen zeggen van, nou ja, die enorme marinemacht, het is ook wel een beetje aan het verschuiven richting voordeel van de Oekraïners? Of is dat veel te stellig?
Ja. Ik denk dat dat nog wat te stellig is. Natuurlijk is het aan het verschuiven. En ik denk ook dat gevoed door deze successen, die natuurlijk omarmd worden en breed uitgedragen, dat de Oekraïners ook zullen gaan kijken of ze nog meer eenheden te kunnen krijgen, ook met name van het Westen. Maar ze zijn ook slim in zelf dingen bouwen. Ik denk dat ze hun capaciteit aan zeedrones aanzienlijk zullen uitbreiden. En ze zullen zeker proberen om nog meer actief te worden in die Zwarte Zee, met name richting Sebastopol. Want het liefste zouden ze natuurlijk zien dat de Russen hun eenheden daar gaan terugtrekken op een gegeven moment. En dan naar die andere marinebasis gaan brengen. Maar zover is het nog lang niet.
Ja, kijk, ik refereer toch even aan de eerste woorden van Michiel. Die zegt van de vrijheid van het gebruik van de zee. Ja, en ja, op jouw vraag, Jos, met die hele Russische marine in de licht, zijn ze niet in staat om die vrijheid voor hunzelf te garanderen. Ze proberen natuurlijk alles vanuit de Oekraïne wat uit zee wil, proberen ze te blokkeren. Maar de Oekraïners hebben nog steeds zeggenschap over deel van die zee. En kunnen de Russen nog behoorlijk weghouden. Dus ja, dat doen ze goed.
Ja.
Ja, wat ze natuurlijk nu heel slim doen, is die corridor die ze hebben gecreëerd langs de kust van Roemenië en Bulgarije, om zo de 60 schepen die nog vast liggen in de Oekraïne, om die schepen weg te krijgen. Het tweede schip was geladen overigens met metaal en machines en apparaten voor Afrika. Dus niet zozeer graan of iets dergelijks. Maar dat is een hele slimme manier om door in die territoriale wateren te blijven, de Russische dreiging maximaal te kunnen omzeilen. En ze hebben ook bij de Internationale Maritieme Organisatie, is een onderdeel van de Verenigde Naties, hebben ze aangevraagd deze route officieel te bestempelen als een route die door de IMO, de Internationale Militaire Maritieme Organisatie, erkend wordt.
Ja, dat tweede schip heeft inmiddels de Bosporus bereikt, dacht ik.
Ja.
Maar er komt wel een vetootje overheen, of niet, als via de Verenigde Naties.
Nou, het is de Internationale Maritieme Organisatie. Dit is niet iets wat besloten zou moeten worden op het allerhoogste niveau in de Verenigde Naties, voor zover ik weet. Ik weet wel dat de IMO voorlopig heeft gezegd, ja, we gaan daar zorgvuldig naar kijken. En ze hebben Rusland opgeroepen om de vrije doorvaart in de Zwarte Zee, om die te respecteren.
Zou jij er graag doorheen varen?
Ik zou er niet graag doorheen varen. Ik zou wel zorgen dat ik heel veel maatregelen had genomen. Je moet er ook aan denken, dat is ook een van de tactieken van die Russen, is om die verzekeringspremies heel erg hoog te laten oplopen. Zodat het bijna niet meer mogelijk is om die koopvaardijschepen te verzekeren die daar gaan varen.
Ah. En jij zegt, ik zou maatregelen nemen. Hoe is dat?
Nou, in ieder geval zorgen dat je inderdaad onder de kust blijft in de territoriale wateren. Hele goede uitkijk houden. En misschien zelf private bewapende beveiligers of liefst nog militaire bewapende beveiligers aan boord mee te nemen.
Michiel, je hebt natuurlijk zelf een NAVO-vloot aangevoerd. Wat zou de NAVO voor Oekraïne kunnen betekenen op die Zwarte Zee?
De NAVO heeft op dit moment eigenlijk geen toegang tot de Zwarte Zee, met uitzondering natuurlijk van de Turkije, Roemenië en Bulgarije. De marine van Turkije is zeer krachtig en modern. De Roemenen hebben inmiddels ook een goede, stevige marine. De Bulgaren blijven nog een beetje achter. Die hebben een aantal voormalige Belgische fregatten en wat kleinere schepen daar. Maar de NAVO zal zeker ervoor zorgen geen direct partij te worden in dit conflict. Misschien dat op termijn de NAVO zou kunnen gaan assisteren bij het opruimen van de zeemijnen, wat we al eerder hebben gezien. Maar op dit moment is daar nog geen sprake van. Ik denk dat de NAVO...
En dan heb je het eigenlijk over als de oorlog ten einde is.
Ja, eigenlijk als de oorlog ten einde is. De Oekraïne zou de NAVO wel kunnen vragen om te helpen bij het opruimen van de zeemijnen. Maar volgens het verdrag van Montreux mogen er geen NAVO-marineschepen meer de Zwarte Zee invaren. Ja. Dus dat wordt een moeilijke.
Wij hebben nog een vraagje eigenlijk vanuit het verleden liggen. Toen werd er gevraagd van, kun je nou alles zien wat door de Bosporus heen gaat? En met name als de onderzeeërs door de Bosporus heen gaan. Mm-hmm. Kunnen de Turken met een zeer kleine vaalkans zeggen van, hier gaat er een, en dat is die soort. Of kunnen ze dat niet?
De Turken kunnen volledig zien wat er door de Bosporus vaart.
Ook onder water?
Ook onder het Bosporus is niet zo heel diep. Danelle ook niet heel extreem diep. Maar daar, naar mijn beste weten, we hebben de Turken daar ongetwijfeld onderwatermicrofoons en dergelijke liggen. En gaat er geen schip voorbij zonder dat zij het weten.
Ik ben daar toch wel door gefascineerd, want we hebben het inderdaad, Peter schetste net zo mooi over hoe je inderdaad aan alle kanten bestookt kan worden op het water. We hebben nu vooral gehad over de oppervlakte van het water. Weten we eigenlijk wat er onder water gebeurt in de Zwarte Zee? Is het van belang?
Het is zeker van belang, natuurlijk, wat er onder water gebeurt. Maar de onderzeebootactiviteit daar is, denk ik, vrij beperkt. Ik verwacht wel dat de Russen daar wat met onderzeeboten doen. De NAVO-landen hebben eigenlijk hele oude Russische onderzeeboten. De Turken hebben nog wel de mogelijkheid daarvoor. Maar ik verwacht dat daar niet zo heel veel gebeurt. Dat zal vooral zijn het vergaren van inlichtingen. Maar echt actief bijvoorbeeld torpedo's gaan lanceren vanaf onderzeeboten, dat zie ik niet gebeuren.
Ik zou toch nog wel voor de luisteraars een mooi verhaal willen vertellen over een stukje gezamenlijk verleden van...
Daar wilde ik eigenlijk precies naartoe, Peter. Want vertel eens, hoe kennen jullie elkaar eigenlijk functioneel?
We hebben sowieso samengewerkt in de defensiestaf. Maar toen ik CDS was, toen hebben we uiteindelijk het besluit ook genomen dat we onderzeeboten, Nederlandse onderzeeboten, gingen gebruiken bij de antipiraterijmissie voor de kust van Somalië. En daar hadden we van tevoren goed over nagedacht. Dus we hadden ook extra spulletjes meegegeven, verbindingsspullen aan die onderzeeboot en extra camera's, zodat ze via periscopen foto's konden maken. En ja, ik word daar hier nog steeds blij van. Want,
ik zie het.
zie je het ook. Want ja, op een gegeven moment namen we dus duidelijk waar dat er piraten bezig waren op de kustlijn om twee bootjes, want het zijn eigenlijk maar bootjes waar die lijn mee werkte, om twee bootjes helemaal klaar te maken, de logistiek en de teams werden bij elkaar gehaald. En die piraten moeten ongetwijfeld gedacht hebben, oh, wat een goede dag hebben we vandaag, want dat doen ze in een paar dagen. Geen drone die ons ziet, geen schepen voor de kust. Maar ja, wat ze niet zagen was die kleine periscoop die gewoon een eindje verderop in het water lag en die feilloos bijhield wat die lui allemaal aan het doen waren. En toen we zagen dat ze bijna klaar waren, toen zorgden we ervoor dat er gewoon maritieme capaciteit wat dieper of wat verder van het land af lag. En toen deze makkers dus met de twee bootjes het water in gingen van we gaan ons ding doen, werden ze even later in hun kuif gepikt. En het mooie is, we hebben toen via de periscoop foto's gemaakt van de voorbereidingen van die lui. En ja, toen deze hele actie was afgelopen en we die piraten in hun kuif hebben gepikt, toen hebben we die foto's gewoon ook gewoon aan de Nederlandse pers gedeeld. Ja, en die stonden de volgende dag op de voorpagina's van iedere krant. Dus dat was een hele bijzondere manier om ons onderzeewapen te gebruiken, maar wel heel succesvol. Ja, en Michiel zat een beetje aan de andere kant.
Ja, dat klopt. Ik denk dat überhaupt onderzeeboten cruciaal zijn voor het vergaren van informatie. Maar er gaat ook altijd een dreiging vanuit. Er heeft een Nederlandse onderzeeboot destijds in de Adriatische Zee gelegen bij een conflict met Servië bij Kosovo. Er ging geen schip de haven uit, want ze wisten dat daar een Nederlandse onderzeeboot lag. Er zijn natuurlijk ook onderzeeboten met nucleaire ballistische raketten van de Russen en van de Amerikanen die bij elkaar voor de kust liggen. Daar gaat ook een grote dreiging vanuit. Maar met name ook voor dit soort operaties, antipiraterij, is het onderzeebootwapen van heel groot belang. De onderzeeboot hebben bijvoorbeeld ook de routes in kaart gebracht die de piratenschepen gebruikten om van hun kampen ver de Indische Oceaan op te komen. Is allemaal zeer waardevol. Er is een heel goed boek over de onderzeebootoperatie, wil ik dan toch even noemen. Dat heet In het diepste geheim van Jamie Caramans. Zeer lezenswaardig. Waarin onder andere opgetekend is wat de Nederlandse onderzeeërs allemaal ook heeft gedaan in de tijd van de Koude Oorlog.
Ja.
Dat lijkt nu een beetje vergeten, maar het komt nu toch wel weer terug.
Hey, maar er gebeurt hier wat heel moois eigenlijk, hè? Zeg ik als derde in Boende, zoals de Duitsers zeggen. Wij hebben afgelopen tijd de kracht van het luchtwapen hebben we onderschreven. We hebben gevechtshelikopters, F-16's. We hebben nu de kracht van onderzeeboten hebben we nu onderschreven. Nou, ik ga nu wachten op de podcast waarin iemand van de andere krijgsmiddel zegt hoe belangrijk tanks zijn. Dan zijn we helemaal een evenwicht. Dan kunnen we
jij dat een keer niet zelf moeten zeggen.
Het gevecht van verbonden wapens hoeven wij tenminste niet te zeggen.
Nee, het is denk ik de combinatie van landmacht, luchtmacht, marine, deels marechaussee, maar de combinatie van de verschillende middelen die je kunt inzetten in bepaalde omstandigheden. Die piraterij bestrijden met onderzeeboten, ja, natuurlijk. Maar dat kan niet alleen maar met onderzeeboten. Daar heb je ook oppervlakteschepen voor nodig. Als je grote hoeveelheden mariniers aan land wil zetten, heb je daar grote schepen voor nodig, zoals de Rotterdam en de Johan de Wit, van die landingsschepen.
Nou, je trekt nu wel even iets bij mij los, hoor.
Ja, dat is.
In mijn KMA-tijd gingen wij 1 week naar het opleidingscentrum van de mariniers op Texel. En daar heb ik diep respect gekregen voor dingen die er in de geschiedenis zijn gebeurd. Want wij sloten die week af met een landingsoperatie. Moesten we in die landingsboten van Texel naar Zuid van Den Helder. Dat is een uurtje varen. En het was gewoon een strak zeetje. Voordat wij bij het strand waren, was meer dan de helft zo ziek als een hond. En dan hadden ze allemaal hun maaginhoud bij hun voeten liggen. En toen moesten wij nog gewoon die duinen op. Hè. En niemand schoot op ons. Maar de helft was eigenlijk al niet meer in staat om te vechten. Die konden schokkend voorwaarts. Ja. Als je je dan bedenkt hoe dat bijvoorbeeld in Normandië ging in 1944. Lui die al een dag in die boten zaten. Die ook zo ziek als honden zijn geweest. En die moesten dan het strand op waar ze gewoon voor hun klep werden geschoten. Waar ze moesten vechten. Nou, dat besef had ik toen als snotneus van 17 jaar echt wel, hoor. Jeetje zeg, wat kreeg je dan een respect voor die mensen?
Ja, absoluut.
Bestaat er zoiets als zeebenen?
Ja, ik denk wel dat er zoiets bestaat als zeebenen.
Ik geloof aan niks van Michiel.
Ja, ik geloof het wel. Nee, het heeft dat is misschien wat technisch, maar het heeft vooral te maken met je evenwichtsorgaan. Luchtziek, wagenziek, zeeziek.
Het heet toch inslingeren, of niet?
Inslingeren. Over het algemeen, mensen zijn soms, we noemen dat wat katterig, zijn de eerste twee dagen misschien zeeziek. Maar op een gegeven moment ben je er dan aan gewend. En kun je prima met die zeebenen op zee verblijven. Er zijn mensen die zijn chronisch zeeziek. Ja. Daar is ook veel onderzoek naar gedaan. Als je echt chronisch zeeziek bent, dan kun je er wel iets mee doen met pleisters achter het oor en pilletjes. Maar dan ben je eigenlijk niet geschikt om permanent bij de marine te gaan varen. Ja. En dan kun je beter iets anders doen.
Maar ik heb toch echt marine mensen die al redelijk lang op zee waren, heb ik nog met die hulpmiddelen zien werken. Nou, ik had bewondering voor die mensen. Want ik denk van, joh, ga wat anders doen. Maar die waren gewoon wekenlang katterig. En nou heb ik begrepen, Michiel, dat de Noordzee gewoon een verrekt vervelende zee is. Klopt dat?
Ja, de Noordzee heeft een wat kortere golfslag vaak. Je ziet het trouwens ook mensen die op de Noordzee prima kunnen gedijen, die op het IJsselmeer weer zeer ziek worden. Omdat je daar nog kortere golfslag hebt. Sommige mensen kunnen goed tegen golfslag, maar minder tegen die deining. Die enorme, lange, hoge golven die van de Atlantische Oceaan aankomen. Waarbij je soms ontzettend kunt gaan slingeren. Het is voor iedereen weer een beetje anders. Ja. Maar over het algemeen, ik heb niet zo'n best evenwichtsorgaan. Ik viel vroeger van de evenwichtsbalk af. Ik kan moeilijk op 1 been staan. Maar ik kan me uitstekend ophouden aan boord van een marineschip. Ja. En dat geldt eigenlijk wel voor de meeste mensen.
We gaan afronden en dat doen we altijd met een blik vooruit. Waar gaan we de komende periode op letten? Michiel, als ik die vraag aan jou stel, wat is specifiek met jouw marine oog waar je naar kijkt?
Waar ik op ga letten is natuurlijk allereerst wat de Oekraïners nog gaan doen in die Zwarte Zee. Met name richting de Krim en richting Russische marineschepen die daar varen. Al blijven ze vrij ver uit de kust. En ik ga ook met name kijken hoe de Russen zullen proberen om deze dreiging verder te mitigeren, met een mooi woord. Deze dreiging verder tegen te gaan. Maar ik denk dat ze daar heel veel moeite mee zullen hebben.
En als we naar het land kijken, of misschien gaan jullie ook nog wel verder specifiek op de Zwarte Zee letten.
Als er dit soort acties als laatste op die westpunt van de Krim komen, dan zal ik dat zeker volgen. De vraag is natuurlijk, hoe gaat het verder in en om Robotinje? Maar ik ben ook wel benieuwd hoe het verder gaat met de Wagner-organisatie. Want die is nog niet volledig uit beeld.
Pas op wat je zegt, hè? Want voordat je weet, valt er over 3 uur weer een vliegtuig uit de lucht. En dan zitten we weer. Mart?
Ik heb geen specifieke informatie.
Nee, heel goed. Nee, maar los van Robotine ga ik vooral kijken. Want kunnen we indicaties krijgen hoe het moreel is aan beide zijden van de frontlijn? Weet dat Rusland niet kunnen roleren? We weten dat Poetin er alles doet om geen tweede mobilisatiegolf af te kondigen. Dus hij werft mensen met grote bedragen, grote lonen, grote inkomsten. Ja. De vraag is of het allemaal helpt. Het feit dat Rusland niet kunnen roleren of nauwelijks kunnen roleren, omdat ze de hele frontlijn bezet moeten kunnen houden. En Oekraïne kan het voor een gedeelte wel. Het zou best kunnen zijn de komende weken dat we ook ziet dat die mentale component in oorlogsvoering best een cruciale rol gaat spelen. Even los van alle hindernissen en fysieke ongemak wat er allemaal is.
We zien nu dat die eenheid bij Gerson, die Russische eenheid, die dus op social media klagen. Ja. En dat daar door de leiding behoorlijk op wordt ingegrepen. Want die willen dat, laat ik maar zeggen, gezonde mieter op de social media gewoon niet hebben.
De cirkel rond te maken. We begonnen met Prigozhin. Dat was natuurlijk degene die openlijk zei, wij doen een aantal dingen fundamenteel fout in de Russische krijgsmacht. Fundamenteel fout. Leiderschap, moreel, vakmanschap, coördinatie, afstemming. Ja, als dat zo blijft, dan holt dat zo'n krijgsmacht wel van binnenuit. En op een gegeven moment komt er een barst. En dan kan het best wel snel gaan.
We blijven het volgen en we praten volgende week verder. Michiel Heijmans, heel veel dank voor je komst en voor je het delen van jouw expertise. Ik heb veel geleerd, onder andere het verschil tussen een marinier en een marineman. Die fout ga ik nooit meer maken. Hopelijk wordt het mij vergeven. Dank voor je komst, nogmaals. Je luisterde naar Veldheren. Mijn naam is Jos de Groot. Ik maak deze podcast met Peter van Marten Kuijf en vandaag dus Michiel Heijmans. Wil je een vraag stellen aan een van de Veldheren? Stuur die dan in naar veldheren@kortimedia.nl of doe dat via X, Twitter of Instagram. Wij ontvingen naar aanleiding van onze aflevering van vorige week ongelooflijk veel vragen en theorieën over het ruimen van landmijnen. Daar gaan we volgende week uitgebreid op door in onze aflevering van Veldheren Extra. Vandaag praten we in Veldheren Extra verder met Michiel en beantwoorden we dus nog meer vragen van luisteraars, ook met betrekking tot het water. Bijvoorbeeld van iemand die Zolderkamer 77 heet. Jawel. Hij wil graag weten wat de NAVO doet als Rusland graanschepen zou aanvallen terwijl ze varen in territoriale wateren van de NAVO-landen. Ben je benieuwd wat Peter, Mart en Michiel daarover te zeggen hebben? Luister dan verder via vriendvandeshow.nl/veldheren. Hopelijk zien we je daar. En sowieso tot volgende week.